Dit is de zondagochtenddienst van 4 december 2022. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Goedemorgen allemaal, van harte welkom, uiteraard. Sommigen van u hebben op de site gekeken en ik kreeg zelfs al een paar reacties vooraf. Hey, interessant onderwerp en zo. Ik ga het hebben met u vanmorgen over wat bezielt u, wat bezielt je? Ik had vorige week heel even met Henk over. En toen dacht ik, oh ja, het kan twee kanten op, hè, die vraag. Ik doe eerst maar even dan de negatieve kant. Wat bezielt je in de zin van, ben je nog helemaal van padje of ben je nog helemaal gek geworden of zo, dat je dat doet. Hè? En de positieve kant, wat bezielt je, waar ben je vol van? Waar mogen ze je s'nachts voor wakker maken? Waarvan zeg je, daar leef ik voor, hè? Nou, terwijl ik dat zeg, heeft u hopelijk al gedacht, en wat bezielt mij nou eigenlijk? Of, wie weet, wat zou de Heer bezielen? En bezieling, wat is dat eigenlijk? En hoe kan je dat nou onder woorden brengen? Ik heb eerst maar eens voor mezelf een poging gewaagd en daarna dacht ik, oh ja, er is nog veel meer over te zeggen, dus... Ik schreef eerst even op. Nou, bezieling is voor mij wat je nou ten diepste motiveert of drijft of inspireert. Als je eerst een plaatje erop wil zetten, Jacob. Andere mensen hebben ook wel eens een poging gewaagd. Als u denkt, wie is die meneer die er staat? Paulo Coelho, dat is een Spaanstalige schrijver. Gelukkig wordt het ook in Nederlands vertaald, anders moest u nu Spaans doen. Ja, Napi zou dat wel lukken, maar de rest misschien niet. Nou, die zegt, bezieling, dat is een taal die iedereen begrijpt. Een taal van geestdrift, dingen die je doet met hart en ziel. Of zoek naar iets wat je wil, of waar je in gelooft. Nou, zo zijn er nog wat pogingen gedaan. Dit staat in de, zoals dat heet, Dikke van Dalen, het woordenboek. Die zegt, ja, bezieling, dat is iets... Een sterke inspiratie waarmee je iets maakt of doet. Waar ik in ieder geval van hou is, hier zit natuurlijk het woord spirit in, geest. En maken of doen, dus niet praten, maar ga iets doen. Of als je ergens van bezield bent, dan kun je niet op je stoel blijven zitten, dan ga je er wat mee doen, toch? Er komen ook bijbelteksten uiteraard. Ja, je ziel. Nou, vinden ze in het woordenboek. Ziel, het niet-stoffelijke gedeelte. Een beetje oud-Nederlands, stoffelijk is je lichaam en niet-stoffelijk is wat je niet kan zien. Maar het is wel mooi wat erachter staat van waaruit de mens leeft. En er stond er nog netjes de zaakjes achter bij definitie 2. Nou ja, religie, geloof. Ja, gelovigen die zeggen je ziel, dat is je onsterfelijke deel. Nou, als ik hem omkeer, je ziel is dus iets eeuwigs. Je ziel kan niet doodgaan. Je lichaam helaas nog wel. Hè? We hebben een paar uitdrukkingen in het Nederlands. Bijvoorbeeld, nou, als ik weer zou beginnen met even de... Ja, negatief, dat weet ik niet, maar je kunt iemand op zijn ziel trappen. Ik weet niet of u wel eens het gevoel heeft gehad, die ander trapt op mijn ziel, maar dat doet echt zeer, toch? Omdat er voor u, uw wezen, iets wat u, waarvan u zegt, dat ben ik, of daar ligt mijn hele hart en ziel en zaligheid in. Oh ja, ziel en zaligheid. Nou, dat doet zeer, hè? Dat, van binnen. Nou, zo hebben we nogal een paar uitdrukkingen. Je ziel, hè, je wezen, de kern van je bestaan, van je leven, misschien wel gewoon je leven. Als iemand overleden is, zijn lichaam, dan kennen wij zelfs een uitdrukking soms. Want dat zeggen we dan wel eens, het ontzielde lichaam. Als de ziel eruit is, is het leven eruit. Prediker, Die zegt in Prediker 12, vers 7. Bij een mens aan het eind van zijn aardse leven, dan keert de stof weer tot de aarde. Zoals het geweest is, staat er, en de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft. Die prediker was iemand uit het oude verbond, en ik denk, je hebt dat al aardig begrepen. God schenkt de geest, God schenkt het leven. Als het aardse lichaam verdwijnt, je komt altijd weer met je innerlijk wezen weer terug bij God. Daar blijf je mee verbonden tot een eeuwigheid. De moeder van Jezus, Maria, die zegt, u kent het vast wel in Lucas 1. Mijn ziel maakt groot de Heer mijn God en mijn geest heeft zich verblijd in God mijn heiland. Als u geluisterd heeft, heeft u net de woorden ziel en geest naar allebei horen gebruiken. Nou heb je mensen, ben ik er ook een van, die zich dan bezighouden met, is dat nou hetzelfde? Was het verschil dan? Is het één onderdeel van het ander? Dat ga ik u vandaag niet vertellen, waarom niet? Omdat ik vind dat we dan meer op het niveau van een bijbelstudie terechtkomen dan van wat we van mij, naar mijn idee op zondag in een preek zouden horen. Is het wel eens uitgevocht in onze kringen? Jawel. Dus als u daar meer over wil weten, vroeger hadden we van die blauwe boekjes, studiebladen. Hè? En dus nummer 7, als u hem nog thuis in de kast heeft. Daar staat een hoop over in. En ik denk dat Rita of Lenny of Rieneke u anders wel bij de infotheek of de bibliotheek kunnen vertellen. Als je daar meer van wil weten, hier heb ik van alles voor je, toch? Nou, bij deze. Wat ze ook wel eens zeggen, daar moest ik wel even nadenken. Ze zeggen ook wel eens, nou, de ziel is in je bloed. Ik weet niet of je dat al eens gehoord heeft. Hè, of het leven is in het bloed. Nou, waar komt dat vandaan? Uit de Bijbel, in Deuteronomium 12, vers 23, daar staat, het bloed is de ziel. Valt dat nou niet letterlijk op? Er zijn mensen die dat doen, hè? Ik weet niet of je dat weet. Er zijn mensen die zeggen, ik wil geen bloedtransfusie, ik wil geen bloed geven, want je vat dat heel letterlijk op. Daar zit je ziel in, dus als je dat eruit haalt, dan ben ik ontzield en ben ik levenloos. Zo letterlijk is het dus niet bedoeld. Ik weet niet of u wel eens bloed heeft gegeven of bloeddonor bent, of als u wel eens bloedtransfusie heeft gekregen, toen werd u niet levenloos natuurlijk, hè? Dus dat is beeldspraak. Bloed is gewoon iets van je lijf, hè? En je ziel is iets, nou, noemen ze dan immaterieels, hè? Bloed is iets materieels, iets wat je kunt zien, je ziel kun je niet zien. Dus je bloed is niet letterlijk je ziel. Maar als je probeert met aardse voorbeelden duidelijk te maken hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, dan is het wel een heel goed voorbeeld om te zeggen, vergelijk je bloed maar met je ziel. Want heeft u wel eens over nagedacht hoe het werkt? Je bloed stroomt door je lijf, hè? Continu, hoef je niks voor te doen. Hoe komt dat? Omdat het door je hart wordt rondgepompt. Ja, maar op een dag is je hart gaan kloppen. En wie heeft het leven erin gelegd dat dat motortje het ging doen? Die goede God van ons, die u en mij geschapen heeft. Dus ik dacht, ja, kijk, zoals bloed door je lijf stroomt en iedere keer weer wordt ververst en rondgepompt wat je in leven houdt. Je ziel houdt je in je leven, je ziel brengt het leven. He, als je van Gods wezen doortrokken bent, dat geef je het leven. Nou, volgens mij heb ik er nog één. Nou ja, kijk. Ik hou heel erg, zoals u weet, van die one-liners, tegeltjes, wijsheden, hoe u ze ook noemt. als je ergens van bezield bent, vol van bent, dan kom je in beweging. En ik vind het fantastisch, ik weet niet wie dit verzonnen heeft, maar die zei, ja, soms van mensen zeggen wel eens, ik wou dat die ander eens een keer in beweging kwam, hè? Dat die ander eens een keer ging doen, nou, je gaat luisteren of zo, weet ik veel. Heeft u gezien wat er in deel 2 staat? Als je anderen in beweging wil brengen, om anderen te kunnen bewegen, dan moet je wel zelf bewogen zijn. Ik weet niet waar u over bewogen bent, maar mensen merken aan u en aan mij of je ergens mee bewogen bent. En dat zet dingen in beweging, hè, en mensen. Er komen nog meer plaatjes, maar dat komt straks. Hoe kwam ik er nou bij om het over bezieling te hebben met u? Nou, voor mij, maar het gaat niet om mij, maar even naar de Heer. Die wil altijd naar de kern van uw bestaan. Die heeft echt, nou, ik zeg het maar in mijn woorden, nul behoefte aan. Ik gedraag me zo omdat het nou eenmaal zo hoort. Omdat het me geleerd is. Omdat we ongeschreven regels hebben in de Adventkerk. Zo hoort het nou eenmaal. Dat is allemaal buitenkant. Voor mij heeft hij daar niet zoveel mee. Als je ziet hoe Jezus met zijn 12 discipelen en met de mensen omgaat. Als mensen zeggen, ja, ik heb me allemaal aan de wet, aan de regels gehouden. Dan vraagt hij ook altijd, joh, en hoe zit het van binnen bij je? Met het echte leven. Dan mag u hem best aan mij vragen of aan elkaar straks bij de koffie, hè? Wie weet, gaat het dan nog ergens over? De bedoeling van God en van zijn Zoon Jezus Christus is dat hij u en in mij leven hoort, leven ziet, dat u leeft. En terug naar waar ik mee begon. Wat bezielt u? Wat bezielt mij? Ik weet niet, ik zou het wel prettig vinden, maar u bent dan niks verplicht als 1 of 2 of 3 van u zeggen, ik wil wel best in 1 of 2 of 3 zinnen vertellen wat mij bezielt. Wie durft er iets te zeggen? Wat bezielt u?
God bezielt mij.
Sorry?
God, onze Vader, bezielt mij.
Ja. Nou, helemaal stil.
Ik vind het heerlijk om hem te dienen en om voor mijn medemensen er te zijn.
Goed zo. Heerlijk om hem te dienen en er voor je medemensen te zijn. Nou, weet u, heeft allemaal, hoop ik, iets waarvan u zegt, dat bezielt mij, dat drijft mij. Zo niet, dan denk ik, als ik het één keer mag zeggen, kom op, ga leven. Hè? Ik wist natuurlijk dat ik deze vraag ging stellen, dus ik heb hem ook voor mezelf beantwoord. Als u mij zou vragen, wat bezielt jouw rol? Het eerste wat er tegenwoordig in me opkomt is een intens diepe dankbaarheid, soms tot ontroering toe. Als ik me realiseer wat Jezus voor mij gedaan heeft uit louter genade. Als het op me doordringt hoeveel God van mij houdt en hoe onvoorwaardelijk dat is, dat raakt me zeer diep. En ik denk dat het, nou, het dringt meer tot me door dan een poos geleden, maar ik denk dat het nog veel meer tot me door gaat dringen. En ik vind dat ik daarmee een bevoorrecht mens ben. Intens dankbaar voor bevrijding, herstel, vernieuwing. Nou, ben ik er al, zal ik maar zeggen. En wat is dat dan als je er bent? Nou, een volwassen zoon van God, één van geest met hem. Ben ik dat al? Nee. Ben ik ervan overtuigd dat ik daar ga komen? Ja. Maar weet u waar het van afhangt? Ik zeg maar even in de ik-vorm, want dan vult u het maar voor uzelf in. Of ik de goede keuzes maak. Daar hangt het van af. De Heer heeft alles al gegeven wat er nodig is om bezield te zijn. Die is niks vergeten. Je hoeft er niks bij te doen, niks af te doen. Alles wat er nodig is, dat geeft hij u en mij. En dan is het een kwestie van, ik geloof het, ik ga erop in. Of je het nou merkt of niet en of het kort of lang duurt. Het is gewoon zo. Dat is leven uit geloof. En wat mij ook bezielt is dat ik hoop en bid in toenemende mate Als mensen mij ontmoeten, of vul uw naam in als ze u ontmoeten, als u dat met mij eens bent. Dat ze in u de liefde, de goedheid, de trouw van God en van Jezus ervaren. Misschien nog gaan eens zozeer door wat u zegt, maar misschien wel des te meer door wat u doet. Bezieling. Hoe word je nou bezield? Nou, ik zei het net al, bij dat voorbeeld over je hart en dat even als beeldspraak dat motortje is op een dag aangegaan. Wij zijn bezield door God, de schepper. U kunt niet uzelf bezielen. Hè? Hij is ermee begonnen. Hij heeft de mens bezield. Want het toppunt van Gods creativiteit, dat bent u. Dat is de mens. Daar heeft hij alles ingelegd. Ik zou, als ik dat mag zeggen, daar heeft hij zijn ziel en zijn zaligheid ingelegd. U kent de tekst wellicht, Genesis 2, vers 7. De Heere God vormde de mens uit het stof van de aardbodem. Hè, daar had Prediker het over. En stof, en dan keert weer terug tot de aardbodem. Maar dat is een levenloos lichaam. En dan staat erachter. En hij blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Of in andere vertalingen staat, zo werd de mens tot een levende ziel. Dus wanneer word je bezield? Op het moment dat God zijn levensadem in de mens blaast. Op het moment dat, laat ik het maar even gelijk zeggen, als u met Gods geest gedoopt en vervuld bent en wordt, dan ontstaat er nog meer bezieling, hè? Levend wezen, dat is de vertaling die de meeste mensen wel kennen of gewend zijn. Dat woord wezen, in het Hebreeuws staat er een woord nefesh. En dat woord betekent een bezield, een ademend, een bewust en levend wezen. Ik zal het nog een keer zeggen. Een bezield, een ademend, een bewust en een levend wezen. Dat is wat er gebeurt als God een mens schept en als u verbinding hebt met God. Ja. Andere zijde. Ja, nefesh betekent ook richting of gerichtheid. En toen dacht ik, hé, dat is mooi. Als je gericht bent op God, dan ga je leven. Je kan overal op gericht zijn of van alles en nog wat. Als je op God gericht bent, als je vervuld bent met zijn levensadem, met zijn geest, dan ga je leven. En daarmee is een mens uniek ten opzichte van al het andere wat God geschapen heeft. Er staat namelijk niet van de dieren, toen blies God zijn levensadem in dit dier. Of van een plant, of van whatever. Als ik het nog anders zeg, hè, uit de stof een lichaam vormen, dat is het aardse, het zichtbare. Zijn levensadem, zijn eigen adem, zijn eigen geest inblazen in het lichaam van dat mens, van Adam. Dat zijn de hemelse, de onzichtbare dingen. En toen ging een mens leven. Daarom zeggen wij ook dat een mens iemand is die in twee werelden tegelijk geeft naar het lichaam, hier op aarde, en met je innerlijke mens, met God verbonden. En het is maar één vers, hè, over dat God de levensadem inblies, maar er staat wel een heleboel dingen in over een mensbeeld, over hoe zit het nou. Ik weet niet of u het een beetje volgt wat ze in de wereld wel eens vertellen. Je hebt van die wetenschappers die dan zeggen, zelfs een boek met die titel, Wij zijn ons brein. Zegt die titel u iets? Nou, Dick Swaap, hoogleraar volgens mij. Hij heeft vast verstand van zijn vakgebied. Maar als je een boek schrijft over de mens en met als titel Wij zijn ons brein, denk ik, je doet God tekort. Een mens is veel meer dan dat hopelijk goede stel hersens. Um, Je bent niet de verzameling moleculen, DNA enzovoort. Je bent veel meer dan dat. Je ziet dat die wetenschappers daar wel moeite mee hebben, want dat kunnen ze niet meten of niet goed onder woorden brengen of zo. Hè. Dus ze hebben wel gelijk dat het menselijk brein iets fantastisch is. Ik weet niet of ze zich ooit al verdiept heeft in neurologie en hoe dat allemaal werkt en zo. Maar dat is nog maar een klein stukje van wie u bent. Er staat ook dat een mens gevormd is uit Gods handen. Dat woord wat er staat betekent ook iets van kneden, een model maken, vormgeven. Nou, u kent wellicht uit de Bijbel, dat staat voor mij in Jesaja, dat verhaal over de pottenbakker. Je hebt een stuk klei. Die pottenbakker heeft al in zijn hoofd zitten wat hij eruit gaat halen uit die klei. En dan maakt het nog ook als de goede pottenbakker is. God zag in u en in mij vanaf het allereerste moment al wat erin zit bij u en wat eruit kan komen. Nou, u zelf nog als dat zo is. Hè? Het is toch wel mooi om te ontdekken wat erin zit bij jezelf, of niet? Voor de mensen die nog wel eens een beetje aan zichzelf twijfelen, er zit bij u nog veel meer moois in dan u nu veronderstelt. Zo, dat tegeltje ben ik ook weer kwijt. Ja. Dus ik vind dat. Ik hou van wetenschap, maar ze doen God tekort. Ik weet niet of u dat weet. Ze hebben, geloof ik, 150 jaar geleden een lijst gemaakt van lichaamsdelen die volgens de toenmalige medische wetenschap overbodig waren of geen functie hadden. Iets van 180 onderdelen van je lijf toen. Er zijn er inmiddels nog geen 10 van over. Want ze hebben ontdekt, dit is hiervoor, dit is daarvoor. Er is niets in uw wezen wat overbodig is, of zo. Sommige dingen functioneren misschien niet helemaal goed, dat is wat anders. Maar God heeft niet iets overbodigs in u of in mij gelegd. Hij heeft zijn hele wezen erin gelegd. Ik vind het fascinerend, de levensadem van God. Want de Bijbel, daar heb ik het met Jacob wel eens over gehad, is gewoon één groot samenhangend verhaal. Hè? Dus als hij aan het begin zijn levensadem in een lichaam blaast, zodat de mens daarmee een levende ziel wordt, een levend wezen, dan is dat niet iets eenmaligs van toen. Dan zie je dat als je daar over hebt in de Bijbel iedere keer terug. En dat blijft terugkomen omdat ziel, Gods wezen, iets eeuwigs is. Onthoud dat nou even, levensadem, want wat God in u en in mij begonnen is, dat zal die, als het aan hem ligt, ook afmaken. Wij noemen dat ook wel Gods plan met mensen. Nou ga ik hem hier even aanzetten. Ja. Kijk, deze kent u ongetwijfeld. Iemand komt vandaag naar Jezus toe. En die vraagt, wat moet ik doen? Wat is het belangrijkste? Nou, Jezus citeert hier het Oude Testament en die zegt, het eerste en het grote en belangrijkste gebod is, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. En voor mij staat er ook nog ergens achter, en met al uw kracht. Nou, dan. Ik heb u wel eens verteld, vroeger kwam ik in de gereformeerde kerk met mijn ouders. Dat werd dit ongeveer elke zondag voorgelezen. Dus ik weet nog uit mijn hoofd, wat kwam er daarna? Want er werd er gevraagd. En het tweede gebod hieraan gelijk is. Wat zei je, Henk? Heb uw naaste lief als uzelf. Precies. Even kort zijspoor. Dat betekent dat u een opdracht heeft om uzelf lief te hebben. Dus ik weet niet of u zegt, ik heb wel eens een hekel aan mezelf, dat gaat niet goed. U zou wel een hekel kunnen hebben aan iets wat u verkeerd gedaan heeft, daar ben ik voor. Maar heb geen hekel aan uzelf. Hè? Heb uzelf lief zoals God u lief heeft. En heb uw naaste lief als uzelf. Ik zei dat de Bijbel is één samenhangend verhaal. Het komt allemaal weer terug iedere keer. Jezus zegt later in Johannes 20... Dan zit hij met zijn leerlingen te praten. En dan staat er in Johannes 20. Toen het avond werd, op de eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deur dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. En plotseling stond Jezus bij ze. En hij zei, ik wens jullie vrede toe. Dat vind ik ook altijd weer fascinerend. Ik weet niet of u wel eens bang bent, ik wel. Realiseert u zich gewoon, misschien staat Jezus wel plotseling bij u en zegt hij gewoon, ik wens je vrede toe. Dan gaat de angst toch weg, als u de vrede van God heeft. Dit verhaal speelt na zijn opstanding. Dus, ik het heel populair zeg, ze waren een beetje van de leg. Hè? Want ze hadden een hoop op hem gevestigd, hij was gekruisigd. Ze konden zich om welke reden ook niet goed herinneren dat hij gezegd had, ja, maar dat, ik ga weer opstaan. Hè? Dus opeens was hij er. En hij zei, ik wens je vrede toe. En zoals God mijn vader mij gestuurd heeft, stuur ik ook jullie. En waar het mij om gaat, Johannes 20 vers 22. Toen blies hij op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat doet me denken aan God die bij Adam de levensadem inblies. En toen Jezus tegen ze zei, ontvang de Heilige Geest. Weet u wat ze daarna zijn gaan doen? En ze stil blijven zitten. Even een paar plaatjes terug dan. Nou, even kijken, waar had ik hem? Bezieling, de Heilige Geest, dan ga je iets maken of iets doen. Toen die discipelen de Heilige Geest ontvingen, toen werden ze net als Jezus vol van Gods wezen en van Gods plan. En ze gingen het aan elkaar vertellen aan de mensen die buiten waren. Ik hoop dat u ook het verlangen heeft en de drive en de bezieling om te zeggen, dat leven wat ik gekregen heb van de Heer, dat ga ik niet voor mezelf houden. Zelfs niet alleen in ons vertrouwde groepje delen, maar daar ga ik mee naar buiten. En dat deden ze toch, want ze gingen de grote daden van God verkondigen. U kent de toespraak van Petrus toch, in Handelingen 2. En hield de toespraak. En daar had hij niet voor doorgeleerd hoor. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij vertelde achter elkaar het leven zoals God het bedoelde. En dat was een toespraak waar hij helemaal bezield van was. U weet toch wat het effect was? Of niet? Een paar duizend mensen. U moet zich voorstellen. Stel je voor, hier staat een spreker of op de Leiweg, op de markt. En die houdt een toespraak en dan komen 3000 mensen tot bekering. Toch geweldig? Dat gebeurt er als u, als ik, als toen Petrus bezield is van het leven van God. Dus ik zou zeggen, hou een toespraak en kom vertellen dat er 3000 mensen tot bekering zijn gekomen. 300 is ook goed, 30 is ook goed. Ik bedoel natuurlijk, deel het leven wat u met dank aan de Heer heeft. Hè? Voor zover het al niet duidelijk zou zijn, nog maar een uitdrukking waar het hart vol van is, loopt de mond van over. He, want ziel en hart, dat zijn een beetje synoniemen, dat ligt in mekaars verlengde. U en ik, wij geloven dat God een heel groot hart heeft voor zijn schepping en voor de mensen in het bijzonder. Die mensen die hij zelf bezield heeft. En het meest wezenlijke wat een mens is, hè, dat kun je niet alleen maar analyseren of beredeneren of zo. Dan kom je bij, wij zijn ons brein. Wij zijn nog veel meer dan dat. Laten u en ik nou maar een groep christenen zijn die bezield spreken over wat u raakt in het leven en wat de Heer voor u betekent. Wat hij u en mij gegeven heeft, deel het uit en verkondig het, de grote daden van God, het werk van Jezus Christus in uw leven, in mijn leven. Laat zien en verkondigen wat u bezielt. Niet alleen door het te zeggen, maar doe het, leef het voor. Ik heb het hier wel eens meer gezegd. Ik hoop echt dat ze u, als ze mij ontmoeten, andere mensen die de Heer nog niet kennen, dat ze zeggen, jij hebt iets bijzonders. Dat wil ik ook. Wat is dat, joh? Ik heb een collega. Die is geboren in Libië. Nog een beetje in de tijd van Gaddafi, dus dat was heel ongezellig. En dat is een enorme afzwakking. Hè? Dat is natuurlijk een drama, een dictator die enzovoort. U weet dat in het Midden-Oosten 99,9% van de mensen moslim is. Vanuit, hè, zoals in Nederland ooit bijna iedereen christen was. Hij is op allerlei manieren uiteindelijk in Nederland beland. Heeft hier een verblijfsvergunning. Werkt dus hier. En hij staat... ik moet anders zeggen. Van een aantal dingen wilde hij ook gewoon weten. Hoe werkt dat in Nederland? Hè? Als je niet in dit land geboren getogen bent, dan is de taal misschien lastig, maar de cultuur sowieso wel. Hè? Hoe gaan jullie hier met elkaar om in dit land? Nou, daar heb ik hem wel wat over verteld. Ik heb hem ook wel eens... hoe zeg ik dat? Hij is eind 20. En hij heeft wel zoiets van, Roel, jij loopt er ietsje langer mee in het leven dan ik. Hoewel dat ik niet zo zeg, maar interesse in, joh, hoe ben jij nou omgegaan met dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Ik heb het woord dat ik christen ben nog niet zo letterlijk in de mond genomen, maar wel verteld hoe ik omga met, vooral met moeilijkheden. En dan heeft hij zoiets van, hoe doe je dat eigenlijk? Waar haal je dat vandaan? Ik weet niet, misschien is dat wel het beste om te zeggen. Ik weet niet of u wel eens hebt meegemaakt dat mensen vragen, waar haal je dat vandaan om er zo mee om te gaan? Dat is toch dé opening om te zeggen, dat heb ik niet allemaal voor mezelf. Dat is dankzij Jezus Christus mijn redder, die me de kracht en de moed geeft om zo om te gaan met, vul uw situatie maar in. En ik zat in, als het zover is, zal ik het u wel vertellen, dat er nog wel een moment komt dat hij zegt, wat geloof jij dan? Want hij gelooft ook. En hij gelooft niet expres iets anders dan ik. En het is een hele fijne, integere man die vanuit, naar mijn idee, echt een paar hele gezonde eigenschappen die God in hem gelegd heeft, ook positief in het leven staat. Wat wil ik ermee zeggen? Ga met elkaar in gesprek. Ga niet gelijk dit zitten doen. Maar wat jij gelooft is fout en wat ik geloof is goed of zo. Dan doe je dit. Kijk nou maar wat jij kunt doen als christen om dit voor elkaar te krijgen. En tenslotte, bezield. Psalm 23. U weet dat David van alles en nog wat meemaakte. En wat zegt hij in die Psalm 23? God, hij verkwikt mijn ziel. En als je er echt vol van bent, van bezieling, even naar het laatste plaatje. Eén al laatste plaatje. Kijk. Jeremia, als jullie mij zoeken en vinden, dat gaat lukken als je mij tenminste met hart en ziel zoekt. Dus dat is een voorwaarde. Zoek hem met hart en ziel, dan gaat dat lukken. En als u echt bezield bent, dan zegt u hopelijk met mij dit, hè. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Het is maar één vers uit Psalm 103, er staan nog veel meer mooie versen in. Ik hoop dat als u vol bent van het leven met de Heer, dat u dit met uw hele wezen kunt zeggen. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Dan mag u het mee doen vanmorgen, behalve dat we er natuurlijk ook nog over gaan zingen. Dus amen en wij gaan met elkaar lied 213 zingen. En misschien weer eerst even het eerste couplet erop zetten, Jacob, want daar staat iets in over ziel. De snelle lezers hebben dat natuurlijk al gevonden. Doordat ik Jezus mijn leven gaf en mij opende voor zijn liefde, kwam genezing voor mijn hart en herstel voor ziel en geest. Ik zou zeggen, zing uit je hart mee. Yeah. Heer, dank dat u ons bezield heeft en dat we in toenemende mate vol zijn van u, Heer. En dat we het leven van u niet alleen merken, ervaren, beleven, maar ook graag, Heer, delen met elkaar en met alle mensen die op ons levenspad komen. Dank voor uw herstel, voor uw kracht, voor uw bemoediging, voor uw leiding in ons leven. We prijzen uw naam. Amen.
Nou, dan wil ik nog de mededelingen doorgeven. Extra aandacht voor de doopdienst van 11 december onder leiding van Jaap Visser. Het avondmaal schuift naar 18 december. En 25 december hebben we de kerst tussen haakjes anders dienst onder leiding van Willem van Dienst. En niet te vergeten, dinsdag hebben we ook nog de open ochtend en woensdagavond de Bijbelkring onder leiding van Jaap. En dan zingen we nog als laatst Ere zij God. En dat zingen we ook omdat we ook bezield zijn door de preek en doordrenkt van de Heersenliefde. Laten we hem eer brengen, want hem komt alle lof toe. Ere zij God, lied 77. Dan sluiten we af. Nodig ik jullie uit om een gezellig kopje koffie te drinken en een fijne zondag verder op de komende week. Ja?